Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden. Zelfs na de zwaarste tegenslagen. En voor jou is die opportuniteit eigenlijk de podcast geweest. En die heeft jou op een zeker moment verplicht om een kans te grijpen. En de kans die je gegrepen hebt is van te stoppen. Met in dat verleden te gaan.
Ik ben het, ja.
En dus je moet ergens iets gaan tegenkomen.
Ja, waardoor je voor een keuze staat.
Ja. En die keuze op dat ogenblik, die is zo diep, dat die inderdaad levensbepalend is.
Je leest dat ook in heel veel boeken. Als je echt zoiets groots hebt gedaan voor jezelf, dat heeft eigenlijk een soort zelfzekerheid van wat er ook op je pad komt. Ik heb het alles overleefd. Dus ik ga dit nu weer overleven. Ik kan dit. Ik ben krachtig genoeg.
Luister naar Geluk na zelfmoord, een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Op een zeker moment moet je ervoor gaan. Als je de afleveringen bekijkt, we hebben eerst twee, zou ik maar zeggen, verkennende gesprekken gehad.
Ja, de eerste was een leerproces voor onszelf. Ja,
al was het maar om de micro's te weten staan en zo. En om te weten hoe die apparatuur...
Maar bon.
Ja, maar al was het maar om de apparatuur te leren kennen. En dan zijn we meer eigenlijk thematisch gaan werken en alles begint bij bewustwording. Je kan geen verandering of transformatie hebben zonder bewustwording. En van zodra dat je bewust wordt dat je iets niet meer wil, dat je je leven wil veranderen, moet je wel gaan definiëren wat je dan wel wil. En dan zijn we echt telkens tot sleutelelementen gekomen tijdens de gesprekken. Bijvoorbeeld het definiëren van je doelstelling. Heb jij op een zeker moment de link gemaakt met ook dankbaar zijn voor wat je hebt? Wat helpt het van doelstellingen te stellen? Als je niet dankbaar bent voor degene die je haalt, dan ga je ook geen vertrouwen kunnen opbouwen in het feit dat je doelstellingen haalt. Maar door dankbaar te zijn...
Je kan niet verder als je niet eerst dankbaar bent voor de status quo.
Ja, ja. En dan was er het verleden waar je kan tegen blijven verzetten. Oh, had ik maar dit en had ik maar dat en ik had dit moeten doen en ik had dat moeten zeggen. En daar kan je dus ook eeuwig mee bezig blijven. Ja. Dus dat verleden moet je aanvaarden. En daar was dan eigenlijk de sleutel was eigenlijk om... De stempel die het verleden drukt op het heden te gaan bekijken. Mm-hmm. Je doet vandaag een aantal dingen die gestuurd zijn vanuit het verleden. Die dingen kan je veranderen. Hoe je vandaag omgaat met die stempel die op jou gedrukt is, die kan je veranderen.
Het verleden kan je niet veranderen.
Dus dat was weer een mooie
een
sleutel.
Enorme bewustwording, hè?
Een mooie sleutel om eigenlijk naar het heden te gaan kijken, het heden liefdevol te omarmen. Jouw liefde voor jouw vader... de plaats te kunnen gunnen die het moet hebben, dat is alle plaats ter wereld. En de stempel die dat op jou gedrukt heeft, gaan aanpakken en daaraan gaan werken naar de toekomst toe. En zo kan je dus inderdaad gaan doen wat nuttig is en aanvaarden wat je niet kan veranderen.
Ja.
En dan zijn we naar de weerstanden gegaan, daar hebben we ons heel veel mee vermaakt. Omdat elke weerstand eigenlijk een treden wordt naar de volgende stap van ontwikkeling. Eigenlijk is elke weerstand, elke hindernis, een groeimogelijkheid. Mm-hmm. Dus in plaats van met hindernissen te zitten, we hebben zitten praten over hoe kan je aan zelfliefde werken, aan zelfzorg kunnen werken, hoe kan woede een motor zijn voor groei, hoe kan angst een evenwichtsbrenger zijn met gedachteloos handelen en zo. Dus zo zijn we dan verder gegaan. En vandaag ging het dan over ervoor gaan.
Ja.
En ervoor gaan kwam mij vanmorgen eigenlijk tot het besef dat er een opportuniteit moet zijn. Er moet ergens een trendbreuk zijn, er moet ergens iets gebeuren waardoor het pad verandert.
Wat bedoel je dan?
De grote... vandaar dus... Ga ervoor gaan in het Engels is to go. Maar GO is ook a great opportunity. En voor jou is die opportuniteit eigenlijk de podcast geweest en die heeft jou op een zeker moment verplicht om een kans te grijpen. En de kans die je gegrepen hebt is van te stoppen met in dat verleden te gaan.
Ik ben in het, ja.
En dus je moet ergens iets gaan tegenkomen.
Ja, waardoor je voor een keuze staat.
Ja. En die keuze op dat ogenblik, die is zo diep, dat die inderdaad levensbepalend is. Als jij op dat ogenblik blijft voorlezen, dan hebben we 26 podcasts. En ik ben bijna zeker dat je niet aan de 26e zou geraakt zijn.
Nee, want de volgende van de hoogste kan ik niet lezen. Ja. Ja, nee.
Dus je krijgt op
de
een zeker
moment... luisteraars, als ze het willen weten, zullen ze toch moeten lezen.
Maar ja, dat
kunnen
is...
Kunnen we het niet zo zeggen, maar...
Het is ieder zijn keuze. Het is wat we gezegd hebben ook, is... Je zal veel meer inspirerend zijn vanuit je gelukkig zijn.
Ja.
Als de intentie was om mensen te helpen het pad, om de lezer en de luisteraar te helpen het pad te vinden naar gelukkig zijn.
Ja, en eigenlijk de zin in het leven, als ze het verloren zijn, om die terug te vinden. Ja. Allee zeg, wie is nu het meest inspirerend? Iemand die vanuit die pijn blijft spreken, om maar te tonen en te zeggen, kijk eens, ik weet wel wat jullie voelen, want dat is dus letterlijk zo. En daarvoor is dat de eerste boeker. Ik kan altijd zeggen aan iemand... Als iemand zou willen weten uit welke diepte ik kom, om dat daar toch wel te kunnen gaan invoelen. Zodat ze zich wel kunnen associëren met mij. Want voor velen die nog in de diepte zitten, is het onmogelijk om zo gelukkig te worden zoals ik nu in het leven sta. Maar ik kan niet inspirerend zijn voor anderen als ik niet volledig dat geluk in mezelf heb en dat ook uitstraal. Hoe kan ik nu inspirerend zijn? Er zijn zoveel mensen die depressief zijn, maar dat is toch nooit een inspiratie voor iemand om te veranderen. Dus ik moest worden wie ik nu ben, om mijn missie te kunnen volbrengen. Om de zin voor het leven aan te wakkeren bij anderen.
Vind is, het is niet omdat je denkt dat het allemaal achter de rug is, dat het allemaal achter de rug is. Er gaat op zeker moment iets heel concreet gebeuren die duidelijk een breuk, die duidelijk als een trendbreuk of als een breuk in het verhaal aanvoelt.
Mm-hmm. Ja,
en dat was het stoppen van het voorlezen.
Juist. Want eigenlijk het hele verwerkingsproces, dus dat is hetzelfde voor mij als het schrijfproces. Ja, dat is een proces dat je doorloopt en je denkt, ah kijk, ik heb dat nu allemaal geschreven, ik heb het nu allemaal een keer ingevoeld, opnieuw herbeleefd, alles onder ogen gezien. Ah, ik zal er nu wel uit zijn. Maar dat is nog altijd je proces. Het is inderdaad maar, als je zo'n keuze hebt, die komt voor je te liggen, en dan moet je die maken. Dan pas ben je op die top.
En wanneer je je bevrijd voelt, zoals je zelf zegt, onmiddellijk nadat die beslissing genomen is, is het allemaal gaan ontstaan.
Dat is het. Want die bevrijding heb ik eigenlijk... Ik dacht dat ik die bevrijding zou voelen als mijn boek af was. Hè? Maar ik herinner mij nog zo. Ik zat hier op mijn zolder en ik sms'te je. Mijn boek is af. En jij kwam naar boven en je was zo excited. En ik was totaal niet excited. Ik was leeg. Leeg. Kapot. Dus het was nog niet het juiste moment, hè?
Misschien was dat de top van Everest. Dat moment, wanneer je boek af was en moest je nog de hele Everest naar beneden.
Ha!
En misschien is het einde is nu bij de openbaring.
Dat we weer bij aan de...
Dat je eigenlijk in het dorp aankomt. Het verhaal is achter jou. Je bent levende wel in het dorp aangekomen. Al de pijn die je doorstaan hebt, misschien de frostbite die je meegemaakt hebt, is uit je lijf. Je komt terug op je effen, want je bent daar ver voorbij je limieten gegaan wanneer dat je de Everest opgaat. En dan kom je eindelijk terug in het leven terecht. En niemand weet dat je naar de Everest geweest bent. Het is voor jou ook een herinnering. Maar je kan eindelijk je leven terug gaan oppakken.
Maar zie je, want daarnet voelde dat niet juist. Ik weet waarom ik nu zo totaal kapot ben. En je zei, ja, voilà, nu ga je nog je helingproces nodig hebben. En ik had zoiets van binnen bij mij. Nee, dat kan niet waar zijn. Nee. Dit is nu, dit is gedaan. Nee. Ja.
Maar je dat ziet dat je het verhaal moet...
Er was hier weerstand inside
maar
of me.
Dat is goed.
En dat is het.
Ja.
Die dag stond ik op de berg.
Op de top van de Everest.
Maar ik was kapot. Kapot. En geen sprankel joy. En ik heb 3 jaar, 4 jaar eigenlijk, doorgegaan, omdat ik dacht, als dat boek af is, dan ga ik die joy voelen. Ja. Maar dat was het tegenovergestelde. Dus ja. Kapot. En inderdaad, dan sta je daar. Moet je nog terug. Dus dat is het. Ik sta nu aan de andere kant van de berg, helemaal beneden. Ja. Nu kan ik weer een nieuwe berg opgaan.
Nu kan je je leven gaan
ja, maar een leuke berg, een wandeling. En
voilà, nu kan je gaan wandelen.
Vol sprankels en mooie dingen die je tegenkomt. Maar ik zal er heuvels van maken.
Anjana vertelt ons dat wat het einde van onze zoektocht lijkt, het bereiken van de top van de Everest, niet het einde van ons pad is. We moeten nog heel huids teruggeraken en voor wie ooit een film heeft gezien over die vandaag overbevolkte klim naar de top van de wereld, weet dat veilig teruggeraken helemaal geen zekerheid is, dat er nog heel wat te doen blijft nadat je er geweest bent. Daarom een 11e aflevering, omdat na het bereiken van de top, na een belevenis als deze die we de laatste 11 weken doormaakten, een nieuwe fase aanbreekt. En dat het vanaf nu ook altijd zo zal zijn. Er komt geen einde aan je groei. Tenminste, als je ervoor kiest om van elke draai van de spiraal gebruik te maken om steeds verder de controle over je eigen leven terug te nemen, het gelukkig zijn toe te laten en het met beide armen te omarmen. De eindverantwoordelijkheid voor je groei ligt bij jou. Jij kiest waar je gaat, jij kiest waar je voor gaat. We weten alle dat er soms moeilijke keuzes zijn. En het zijn juist die keuzes die de grote stap betekenen voor je welzijn, voor je toekomst, voor je leven. Die van Anjana kennen we nu. Zij heeft haar verhaal gedaan. Maar wat is die van jou? Wat is de grote openbaring die jouw leven kan en zal transformeren? Of misschien reeds heeft getransformeerd? Misschien zit jij ook op de terugweg van deze uitzonderlijke klim. En dan zijn er twee mogelijkheden. Je voelt je helemaal bevrijd, je hebt de stap gezet en niets kan je nog tegenhouden het leven, het gelukkig zijn met open armen tegemoet te lopen. Maar misschien heb je, zoals Anjana, dat iets wat verloren gevoel. Het had een grandioos moment moeten zijn, maar het voelt niet zo. Het voelt niet af. Daarom ook de 11e aflevering. Die gaat juist over het afmaken van je reis. Helemaal verlost opnieuw beneden geraken. Nu voel je je moe. Uitrusten is dus de boodschap. Geen nieuwe lasten dragen. Bewust zijn dat je na een dergelijke transformatie vooral rust nodig hebt. En naarmate je jezelf die rust gunt, gaat het besef beginnen doordringen dat alles nu inderdaad anders is. Maar je moet er nog wat aan wennen. Het is niet omdat je een levensbepalende beslissing hebt genomen dat je hele lichaam zich daar onmiddellijk aan aanpast. Dat gevoel dat je vroeger had, kan er misschien zelfs nog zijn. Maar dan zonder reden, want je hebt je leven weer onder controle. Maar waarom voel je dat dan nog? Wel, gewoon omdat je nieuwe zijn nog niet is doorgedrongen in elke vezel van je lichaam. Omdat gelukkig zijn iets is dat je misschien al zo lang niet meer geweest bent en dat je geluksspieren, als die al zouden bestaan, helemaal stram staan. Als ze na een eerste training na een hele winter stilzitten. Dat ook die nu moeten wennen aan dit nieuwe leven. Dat misschien ook jij moet wennen dat alles nu anders is. Maar ook dat het laatste deeltje verzet tegen jouw verandering nog niet uit je lijf is. Af en toe zal het weer even komen opdagen. Maar dat weet je, daar ben je klaar voor. En het is ook dat wat je zal blijvend laten genieten van wat je waargemaakt hebt. Je bent vrij. Vrij om weer gelukkig te mogen en te kunnen zijn. Vrij om daar finaal ook voor te kiezen. Vandaag hebben we ons laatste gesprek. Tenminste voor dit eerste seizoen. En ik vraag eerst aan Anjana om ons te vertellen wat die 11 weken voor haar geweest zijn. Geluk na zelfmoord heet onze podcast. Laten we dan ook even de tijd nemen om samen af te spreken wat voor ons gelukkig zijn dan wel betekent. En we luisteren verder naar Anjana's belevenis van deze waardevolle reis die we samen hebben doorgemaakt. En eindigen met onze vooruitzichten op wat nu het vervolg wordt. Eerst voor haar. Hoe gaat zij vanaf hier verder? En hoe gaan wij vanaf hier verder? Hoe ga jij vanaf hier verder? We luisteren nu naar het laatste gesprek uit onze ongelooflijke journey. Het doet wat. Ook met ons. Ik wil je nu al danken voor je aanwezigheid naast ons al die weken. Jij bent degene voor wie we eraan begonnen zijn. Maar jij bent ook degene die het voor ons tot een ongelooflijke belevenis en transformatie heeft gemaakt. Onze dank daarvoor, nu al, vanuit het diepste van ons hart. Wat hebben die 11 weken jou gebracht?
Openbaringen. Wijzigingen. Bewustwording.
Man.
Maar vooral serieuze beslissingen die ik al lang eigenlijk had moeten kunnen nemen. Maar bon, voor alles is een tijd, hè. Dat is ook trouwens een heel belangrijke wijsheid.
Ja.
Voor alles is er zijn gepaste tijd.
Ja.
Het kan... Je denkt soms... dat had misschien vroeger gekund, maar meestal is dat niet zo. Mm-hmm. Dus dat is ook eigenlijk, dat geeft een rust als je dat weet, dat alles zijn gepaste tijd heeft. Voilà, die was voor mij dus blijkbaar nu met de podcast.
Ja, het was wel verrassend.
Het was zeer verrassend, ik had dat zelf niet gedacht. Hè?
Nee.
Voor mij is dit ook het einde, het einde. Het einde is nu. Het einde van een zo lang hoofdstuk in mijn leven. Het is gedaan. Vanaf nu alleen maar leven. Maar moet zich precies nog wat zetten, hè?
Ja, het is niet omdat je de beslissing neemt om iets te veranderen, dat dat zich inderdaad vertaald heeft in al je doen en zijn en je reflexen, hè. Dat is wat we ook gezegd hebben, hè. Dat moet doordringen overal.
Het is al zo dat er in mijn hoofd zo van alles zit stuwen die naar buiten wil. Bruisende dingen, maar ze moeten zo precies nog hun uitweg vinden. Het zit zo te stuwen. Ik wil zo... Het is niet dat ik... Alleen moet ik dat zeggen. Het is het gevoel van er komt nu alles naar boven, maar ik weet nog niet wat. Er is zo precies ontwakend leven in mij.
Wat ik eigenlijk wil toekomen met de notie 11e aflevering, is dat de 11e is ook de eerste, maar de eerste van een volgende reeks. Dus bewustwording is exact hetzelfde. Je komt tot een moment van bewustwording en dan ga je een aantal dingen doen. Je beslist om een aantal dingen niet meer te doen, je hebt een nieuwe doelstelling, je gaat eraan werken, je vaagt alle hindernissen die op je pad zijn uit de weg en je gaat ervoor. En dan kom je eigenlijk op een zeker moment... Ja, tot de volgende bewustwording. Elke bewustwording leidt naar een volgende bewustwording.
Mm-hmm, dat is juist.
En het is dus wel een spiraal. En je zou kunnen zeggen, dat was in het begin ook zo. Je zou kunnen zeggen, en stak daar weer voor die muur. Maar het is ook altijd mijn hogere bewustwording.
Mm-hmm.
Dus het is niet een cirkel waarin je ronddraait. Het is een spiraal die dan groeit. Samen met jouw groei. En vandaar dus het beeld van de 11e aflevering. Dat is weer een eentje, maar ja, een niveau hoger. Een niveau verder.
Ja, en dat is zo precies die nu in mij broedt. Het is aan het ontwaken, zo van hoe moet dan het volgende seizoen van de podcast eruit zien? Hoe moet het volgende boek eruit zien? Want het is niet dat ik elke dag volop aan het schrijven ben momenteel. Het is zo eerder van elke dag, elke seconde van de dag bezig met hoe moet ik dat tweede boek nu vormgeven? Hè? En zelfs de inhoud verandert constant. Dus eigenlijk is de key boodschap van, ja, je moet natuurlijk eerst weten wat je wil, maar als je het dan wil, ja, doe eigenlijk alles die ertoe leidt dat je het gaat doen. Dat het niet van de ene dag op de andere gaat, ja, dat weet ik ook, hè? Dat heb ik ook gezien. Er zijn zoveel factoren die je tegenhouden. Maar als je toch maar iedere dag leeft met het plan van, oké, wat moet ik nu beter doen om te zorgen dat ik ga doen wat ik wil? Dan zijn we goed op pad.
Initieel was het mijn intentie om de 11e aflevering dus je hebt het hele traject doorlopen. We hebben het al gezegd, hè, van bewustwording over doelstellingen naar realisatie. Je gaat ervoor. De grote openbaring en je gaat ervoor. En dan komt er nog één laag bij, en dat is de hele afwerking ervan. Het feit dat het een succes wordt of niet, is jouw verantwoordelijkheid. It's your end responsibility. Ja, jij bent de eindverantwoordelijke. In de vorige aflevering hebben we al gesproken over gelukkig zijn is een keuze. Dus je maakt eigenlijk dagelijkse keuzes die de richting uitgaan van wat jij wil of niet.
Daar ben ik het totaal mee eens.
In uitzonderlijke gevallen kan dat anders zijn. Maar in veel gevallen hebben wij keuzes. We hebben de luxe om keuzes te hebben. Wat zou je willen zeggen aan degene die naar ons geluisterd hebben?
Wel, dat wat ik daarnet zei. Ik ben nu eigenlijk dus inderdaad tot het punt gekomen dat ik doe wat ik eigenlijk al zoveel jaren wil. Dat is eigenlijk de boodschap die we ook als afsluiter willen meegeven. Hè? Dus we zijn dit traject ingestapt. We weten natuurlijk niet altijd hoezeer ze daarmee bezig zijn, maar stel dat ze een wens voor zichzelf hebben voorgesteld. Ja, dan wat wens ik dan? Dat ze nu ook gaan doen wat ze willen. Het is die kracht gaan vinden in jezelf om het te doen. En daarom dat wij zelfs de benaming van deze podcast Geluk na zelfmoord gaan veranderen. Want dat strook niet meer met wie ik nu ben, met wat ik wil doen. Dus de volgende episode zal over geluk gaan. En wat de juiste naam wordt, weten we nog niet helemaal. Dus we gaan er nu niks op kleven. Dus om maar te zeggen, je neemt een bepaald besluit en de volgende keer, ja, ik wil zo ik wil gaan tonen in het volgende seizoen hoe ik het dan doe, wat het dan is voor mij leven. Ik wil gaan leven, ik wil zo graag weer leven. Dat is de kreet inderdaad die in het boek staat en op de flaptekst, omdat ik dat de belangrijkste kreet vond van het Hanse verhaal. Dus het volgende seizoen gaat net daarover gaan. We gaan niet meer in de pijn. We gaan doen wat we willen doen. En mensen die willen voelen wat leven is, die willen op die energie gaan inhaken. Ja, die moeten luisteren naar de volgende... Ik zeg altijd de, want ik denk altijd aan de volgende episode, maar niet het volgende seizoen. Maar het wordt dus iets anders. Wij zijn zelf nog een beetje aan het uitzoeken hoe het zal zijn. Want zoals we zelf zeggen, dit moet nu nog allemaal een beetje zijn plaats vinden. En er zit hier van alles te stuwen in mij. Maar we weten niet goed wat en wat er allemaal gaat uitkomen. Maar dat het anders wordt, is een feit. We hebben eigenlijk zoals het eerste boek in de duisternis gegaan. We zijn daar begonnen. We zijn nu op die vruchtbare bodem. En nu gaan we alles laten groeien en bloeien. En het wordt dus een verhaal van joy en kracht en positiviteit en ik wil naar dat leven toe, ook voor mijn volgende boek.
Natuurlijk gaat het volgende seizoen over de volgende fase. In elke fase gaan we zaken tegenkomen, gaan we ontdekkingen hebben. De enige vraag die ik mij stel, dat is, het zou een enorm toeval zijn moest iedereen die naar ons luistert op hetzelfde ritme tot dezelfde openbaringen gekomen
zijn. Dat is juist.
Dus
dat kan niet.
Ik wil iedereen de kans geven om ons ook te vervoegen in het tweede seizoen. Dus dat tweede seizoen gaat ook diep menselijk zijn. Het gaat niet onmenselijk gelukkig zijn en onreëel, joyful en alsof doen dat er niks anders op de wereld bestaat.
Nee, maar dat is
maar het is een loskomen. Het is een loskomen van identificatie. De pijn die er is een pijn die je hebt en niet een pijn die je bent.
Ja.
En dat is wat ik naar bewustwording zo belangrijk vind. Dat is eigenlijk, origineel kwam mijn idee van transformatie, inderdaad, dat begon bij bewustwording, maar het begon bij bewust worden hoezeer we ons identificeren. En we identificeren ons met iets aan ons, en zeker en vast in situaties van mensen van mensen zoals jij die een trauma meegemaakt hebben, gaat het tot een identificeren met dat trauma.
Ja.
En je wordt het trauma. Mm-hmm. En je kan niet iets, je kan daar niet van weg, vermits je het bent, zou je jezelf niet meer zijn als je ervan weggaat.
Mm-hmm.
Eenmaal dat trauma iets is dat je beleefd hebt, dan kan je dat gaan plaatsen, dan kan je daar op een andere manier naar gaan kijken, zonder jezelf te verlaten. En dat is eigenlijk wat zo naar bewustwording voor mij zo belangrijk was. En dat geldt voor iedereen. Iedereen identificeert. Ik heb het woordje ego gebruikt. Het bewust worden hoezeer ons ego ons stuurt, maar ego niet in de over-the-top ambitieus gedoe, mm-hmm. maar ook iemand die mij zei, ja, ik ben maar een gewone huisvrouw, die identificeert zich ook met een rol.
Ja.
Dat is ook eigenlijk je identificeren met je ego, met wat je doet, ja. met hoe je door anderen gezien wordt. En je geeft je hele persoonlijkheid op en je reduceert jezelf tot die identificatie.
Dat is juist.
En daarom... dat is naar vrijkomen van die identificatie. Maar we zijn nu begonnen met een identificatie met een trauma. En zoals je al zo dikwijls gezegd hebt, als je je daar kan van losmaken, dan moet je je toch van veel kunnen losmaken.
Ja, dat is dus juist, hè. Als je je van zo'n trauma kan helen, ja, dan heb je zoiets in je van dan kan ik alles aan. Ja. Je leest dat ook in heel veel boeken. Als je echt zoiets groots hebt gedaan voor jezelf, dat heeft eigenlijk een soort zelfzekerheid van wat er ook op je pad komt. Ik heb het alles overleefd, dus ik ga dit nu weer overleven. Ik kan dit, ik ben krachtig genoeg. En dat is eigenlijk wat mensen moeten zichzelf aanleren. Zo snel mogelijk, waar ze nu ook zijn in het leven. Ze zijn misschien 15 of ze zijn misschien 45 of ze zijn misschien 65. Als ze het al gedaan hebben, fantastisch, want je hebt dan een soort kracht in jezelf. Waardoor je zo, ja, je kan anders door het leven gaan stappen. Want zolang je dat niet geheeld hebt of losgelaten, leef je eigenlijk constant in een angst dat er weer iets gaat gebeuren. En iedere keer als ik weer zo'n gedachte van vroeger krijg, ga ik bewust zeggen aan mezelf, maar die dient mij niet meer. En dat is misschien ook wat ik wil meegeven aan de luisteraars. Dat ze dat ook proberen.
Wie dient jou niet meer?
De angst.
Voilà.
Voor het trauma, de angst dat er iets zou gebeuren, de pijn. Dus dat gaat niet.
Ik heb jou recent onder de kerselaar weten gaan staan om te kijken hoe mooi die was.
Ja.
Dat kan je alleen als je op dat ogenblik niets anders aan het wensen bent dan gewoon te genieten van die kerselaar.
Ah, die kerselaar was prachtig.
En zolang je die gigantische dromen moest hebben om jouw zwarte verleden te compenseren en in evenwicht te krijgen, kon je hier en nu niet kijken naar die kerselaar en zijn schoonheid.
Ja, dat is misschien wel juist.
Ja. En die dromen die mogen er zijn, maar die dromen, als die er zijn om iets anders in jouw leven te compenseren, dan zit je daar niet alleen met yin en yang, maar dan zit je daar met zwart en donker. En ben je nooit eigenlijk hier en nu gewoon. En dat is leven is leven en gelukkig zijn is eigenlijk zo simpel dat het veel te moeilijk is voor ons om dat te doen. Dat is gewoon hier en nu.
Ja,
dat is gelukkig zijn, dat is gewoon hier en nu. Ik heb nu geen honger, ik heb geen dorst, ik heb geen kou, ik voel me eigenlijk goed. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk gelukkig.
Ja.
Ik ben niet eigenlijk gelukkig, want dat is weer al zo'n relativering, omdat ik niet echt durf zeggen wat ik echt wil zeggen.
Ja,
ik ben gelukkig. En maar het betekent dat wij geen problemen hebben, dat wij nergens tegenaan boksen? Ah, Jezus, het zijn nogal tijden.
Ja.
Het zou nogal wat zijn, moesten wij niks hebben om tegen te boksen.
Ja.
Maar het weerhoudt mij
niet
meer.
Maar niemand ziet dat aan ons.
Maar dat geeft niet. Maar het weerhoudt mij niet meer om gelukkig te zijn.
Nee, dat is het.
Ik geniet van wat dat
doet. Want ik ben echt 100% gelukkig. Maar mensen zeggen het mij ook, hè. Iedere keer als ze mij zien, zeggen ze dat ik zo straal.
Dat is alles. Dat is ook,
ja, dat is het
dat is ook de enige rol. Dat is ook de enige rol die je moet vervullen.
Ik weet het.
Want dat is wat je ook altijd gezocht hebt. Dat is wat we eigenlijk allemaal zoeken. Dat is de eenvoud van het gelukkig zijn.
Maar zelfs in 2013 zei mijn zuster tegen mij, als we in september rondliepen op de straat, een wandelingetje maken nog met onze moeder en Anna. En ik vond die herfstkleuren zo mooi. En zelfs toen zei mijn zuster, hoe kan jij nu die herfstkleuren zien in alles wat dat wij hier meemaken? En toen zat ik in die grote zware fase met jou. Hoe kan je nu zo kijken? Ja, voilà, dus zie je, ik heb het eigenlijk al altijd gehad.
Op dat ogenblik, op dat precieze ogenblik, was je daar en dan gelukkig. Ongeacht al wat daar rond was.
Maar dat is het, want ik zei ook altijd in mijn single zijn, eigenlijk ben ik gelukkig. En ook met de ziekte van mijn moeder, eigenlijk was ik dan gelukkig. Nadat ik haar gevonden heb, hè. Die climax moeten ontdekken ze wel in het boek. Eenmaal ik dan de liefde voor mijn moeder teruggevonden had, ja, ik was gelukkig. En toch had ik in geen 1000 jaar wat ik nu heb. En daarom, het gaat nooit over wat je hebt. Het gaat over wat je voelt van binnen. Of het geluk is of niet. Velen associëren geluk met iets. een partner, een job, een kind, een reis, een succes. Maar niks van dat alles zal je gelukkig maken als je zelf niet van binnen gelukkig bent.
Ja.
Evenwel, even, ah ja, dat is even de roes. Maar het is maar eigenlijk, je kan maar echt genieten van al die dingen die op je pad komen, als je het dus van in jezelf al hebt. En ik weet het, dat is het moeilijkste dat een mens moet doen, maar daarvoor zijn we dus waarschijnlijk op deze aardbol.
Het is heel genadig, want het is zo eenvoudig.
Het is eigenlijk eenvoudig.
Moeilijk.
Eenmaal je het kan...
Het is verdomd moeilijk. Dat is raar, hè?
Maar eenmaal je het kan, je hebt het systeem door, dan weet je hoe simpel het is. En toch, wij mensen lijden net elke dag aan dat. We vinden het leven moeilijk, we vinden het leven zwaar. We vinden het geluk meestal niet. Maar het is zo eenvoudig. En hoe meer dat je dan dat geluk voelt, hoe meer dat er ook van dat geluk naar je toe komt, hè?
Weet je, ja, het is ook omdat je... Je kijkt ook op een andere manier naar de dingen.
Ja.
En je gaat ook de dingen niet dramatischer maken dan ze moeten zijn. Er zijn al dramatische dingen genoeg. Dat is eigenlijk de 11e aflevering. Je hebt 10 afleveringen waarin je een verhaal vertelt. En de 11e aflevering die dat eigenlijk allemaal plaatst, dat is... we hebben het gezegd, happiness is the road. Ik heb het... Het heeft mij, ik ga maar zeggen, een halve eeuwigheid gekost om echt te begrijpen wat het betekende. Maar dat is het dus ook, hè. De dingen gaan zoveel gemakkelijker als je een eenvoudig, gelukkig leven voelt.
Ja.
Het is echt. En daar komen trieste momenten tussen, hè. Gelukkig zijn, en dat is wat ik zo moeilijk vind in bepaalde discussies, gelukkig zijn wordt nog altijd gedefinieerd met succes. En je mag eender welk boek nemen. Zelfs boeken die... beschrijven dat je het recht hebt om ongelukkig te zijn, om er eentje niet te citeren. Daar wordt uitgelegd dat je dat recht op ongelukkig zijn hebt, omdat gelukkig zijn, dat is succes hebben en je moet niet altijd succes hebben. Maar gelukkig zijn voor mij heeft niks te maken met succes hebben.
Niks. Want dat is weer zoiets in de externe buitenwereld gaan zoeken.
Ja.
Zoals, ik ga pas gelukkig zijn als ik een partner heb. Ik ga pas gelukkig zijn als ik een baby heb. Ha! Ja. Of als ik op het werk een succes heb of een nieuwe job. Mensen zoeken altijd naar nieuwe externe factoren en dan denken ze, daar ligt mijn geluk.
We zoeken altijd naar nieuwe factoren. Ik heb dat ook lang gedaan. Heel lang.
Ja, maar dat is het net. Want ook die zin, hè, happiness is the road, dat klinkt en dat klinkt goed. En dat gaat hier het ene oor in en het andere oor uit. En ik denk bij velen van onze luisteraars gaat dat ook zo zijn. Maar jij zegt het zelf. Het heeft een halve eeuw gekost voor je het echt eigenlijk... begrepen hebt en gegrepen hebt. Voor mij is dat ook, maar het gaat er dus eigenlijk om, je kan niet het geluk vinden, je moet nu gelukkig zijn. Ik denk dat we te weinig, of misschien moeten we het daar in de volgende episodes over hebben.
We hebben in het eerste seizoen hebben we een aantal zaken aangeraakt. En we hebben ze aangeraakt omdat je... in 11 maal 1 uur niet meer kan doen dan aanraken,
ja.
1. En 2, we zijn het ook heel ver gaan halen. De titel zijn 2 bijna antoniemen van elkaar.
Het is zo.
Zijn 2 woorden die je eigenlijk, en dat was ook onze eigen verrassing, wie zet dat nu in 1 titel?
Ja.
Wie gaat die 2 woorden
in zetten?
Dus we zijn het heel ver gaan halen. Alleen al maar om dat verhaal open te breken. Er is geen reden waarom... wanneer je zoiets meemaakt, er niet over jou zou gesproken worden en waarom die 2 woorden niet zouden bij elkaar horen.
Mm-hmm.
We hebben daar een dam opengebroken omdat we het niet meer aanvaarden dat je achter een muur van stilte moet blijven zitten als je zoiets meemaakt. Dan weet de hele wereld dat je nooit meer gelukkig kan zijn, maar gaan jou gerust laten.
Nee, maar dat is het net. Ik sta wel nog altijd achter die woordkeuze, hè?
Absoluut. Ja, ja.
Maar de wereld is er niet klaar voor.
Wij zullen er de wereld klaar voor maken en we zijn het daar gaan halen.
Ja, maar...
we hebben die titel gebruikt omdat we iets willen openbreken. En door hem te gebruiken hebben we het opengebroken.
Maar het is ook mijn realiteit. Dus, geluk na zelfmoord. We hebben bewust die naam gekozen, want ja, ik hoopte dat door de extremiteit van beide woorden en situaties, dat mensen, wat ze ook meemaken, zouden aangetrokken worden tot... dit verhaal. Zo van, als zij het geluk kan terugvinden, ja, dan moet ik het toch ook kunnen. Voor heel veel nabestaanden is dit gewoon veel te confronterend. En zoals ik eigenlijk 20 jaar daar niks wilde over weten, niks wilde over lezen, niks wilde over horen, zitten velen van ons in die fase. Dus geluk naar zelfmoord is voor hen onmogelijk. Daar kijken ze en luisteren ze niet naar. De andere kant, mensen die daar niks mee te maken hebben, zeggen ook, oeh, zelfmoord, dat is het woord dat ze zien. En blokkeren dat. Zeggen, ja, daar ga ik niet in kruipen hoor. Oeh, dat is veel te ver van mijn bedshow en daar wil ik ook niks over weten. Dus eigenlijk het taboe doorbreken, wat ik eigenlijk wilde doen, of waar heel velen eigenlijk toch wel proberen, alleen niet, waar heel velen toch wel iets willen aandoen, ik weet niet of het kan.
Maar je hebt het gedaan.
Ja, maar...
Maar ja, je hebt
het gedaan.
Je krijgt
de gorde mensen niet mee,
maar,
net omwille van wat ik net uitleg.
Je verandert de wereld niet op een beslissing die jij neemt tussen de dag waarop je je boek nog voorlas en de dag dat je beslist hebt om het niet meer te doen, zit een gigantisch groot verschil. Voor jou.
Is zo.
En voor de rest van de wereld
niet.
Zit daar niks als
nee,
verschil.
Nee, dat is het.
Omdat er eentje haar een boek leest of niet voorleest.
Who cares?
Who cares?
Dat is het.
Goed. Maar het is wel zo dat we daarop dan ons verhaal zijn verder gaan brengen. Dat we aan iedereen die het wil horen, vertellen hoe je je eigenlijk voelt wanneer je zoiets doet.
Mm.
En als we dat op een begripvolle manier doen voor degenen die het al of niet doen, dan gaat er misschien wel een of andere zeggen, ik voel me er toch al wat beter door. En we hebben mensen gehad die zo gereageerd hebben. We hebben mensen gehad die gezegd hebben, ik denk, als ik me juist herinner, ik heb nog nooit zoveel gehuild en dat heeft mij zo goed gedaan. Want huilen doet eens goed. Prachtig, een stap vooruit. Die persoon heeft die dag iets gedaan dat hem goed gedaan heeft, dankzij wat wij aan het doen zijn.
Ja.
En dan gaat die verder. Die voelt zich beter en die gaat iemand tegenkomen en die gaat met die persoon anders interageren dan hadden wij ons verhaal niet verteld.
Dat is juist.
Laat ons verhaal dat vlindertje zijn, dat fladdert daar ergens, ik weet niet waar, en die een storm aan verandering teweeg brengt. Je weet het butterfly effect, hè?
Ja, natuurlijk.
En wij zien daar een fladderen met onze vleugeltjes van. En wij zien alleen maar dat. Maar we kunnen absoluut niet ons inbeelden wat dat als verandering gaat teweegbrengen. En dat is eigenlijk de 11e aflevering. Is ook zo, dat is een next level. En telkens is er een next level. Dus het is ook nooit af. En dat maakt het, wat je daarnet zei, eigenlijk zo mooi. Eenmaal dat je je focust op de groei die je kan meemaken, dan wordt elke stoot die je krijgt een kans om te leren.
Mm-hmm.
En je krijgt dus een heel andere manier om met het leven om te gaan. Dus ik vind het heel mooi. En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Ik ben heel blij dat je mij die dag in de gang zei, ik ga een podcast maken en ik ga mijn boek gratis voorlezen.
Ik zei dat op een iets vrouwelijkere manier.
Ja, ik weet dat wel, maar dat is mijn imitatie van jou. Is niet de beste, ik ben ook geen goede imitator. En dat je mij dan 3 minuten later bekeek, omdat iemand die moest maken, zoals we in de vorige aflevering al gezegd hebben. Maar dat heeft mij ook enorm veel geschonken.
Ja.
Dat is een verhaal wat wij nu kunnen vertellen, wat we nu kunnen brengen. Ja, we hebben daar... Ik zoek al 7 jaar naar een manier om het te brengen, maar ook, en dat besef ik nu, ik heb jou gezegd, schrijf eens de 11 verschillen op tussen nu en je eerste boek. Een van de grootste verschillen nu in mijn verhaal is, ik vertel mijn verhaal niet meer tegen de maatschappij. Ik vertel mijn verhaal voor degene die daar iets wil mee doen.
Ja.
In alle vrijheid, en doe je daar niets mee, dan is dat voor mij ook goed. Ik bedoel, ik heb het recht niet om jou wat dan ook op te dringen. Hè?
Ja.
Dat is, je luistert ernaar, je doet er iets mee of niet.
Ja.
Dat is jouw keuze. En zo wordt inderdaad gelukkig zijn een keuze. En ik moet jouw keuze respecteren, ik moet de keuze van elkeen respecteren.
Klopt. Dat is misschien de beste boodschap om mee te eindigen.
Happiness is a choice.
Ja.
It's your choice.
Het is echt letterlijk zo.
En dat is wat jij tijdens die podcast, ik denk 4 of 5 keren echt letterlijk gedaan hebt. Je hebt letterlijk voor muren gestaan waarin je met twee keuzes. En je hebt telkens gekozen voor, oké, nu ga ik toch eens op mijn pad blijven. Misschien het feit dat je het moest vertellen, dat je het in een podcast moest vertellen, dat je iets wat meer bewust geweest bent van de impact dat het zou kunnen hebben. Want je hebt dat ook gezegd, hè. Hoe zouden mensen nu kunnen vertrouwen hebben in mijn gelukkig zijn als ik niet zelf ervoor kies?
Uiteraard.
Ja.
Amai. Dat zou zo verkeerd overkomen.
Ja.
Je staat in een bepaalde energie. Je kan alleen maar die uitstralen.
Misschien gaan we ooit een podcast maken over leiderschap. En de belangrijkste regel in leiderschap is, we zijn allemaal voorbeelden, maar ja, hoe voorbeeldig zijn we?
Juist.
Tonen we wel het juiste voorbeeld?
Juist.
Zoals ik zo dikwijls zeg, ik luister met mijn ogen.
Wat we misschien moeten meegeven naar de luisteraars toe, is het feit dat wij nu niet 100% kunnen meedelen hoe het tweede seizoen er gaat uitzien. Het is alsof we zelf in verwachting zijn. En dat iedere dag komen we wel weer met nieuwe ideeën. Maar het zou dus zeer nuttig zijn om het zo goed mogelijk te doen voor de luisteraars. Dat we weten wat zij willen. Wat zij leuk vonden, wat zij misschien minder leuk vonden. Welke thema's hen interesseren. En hoe ze het eigenlijk zouden willen horen. Het zou ons uitermate interesseren. Moest elke luisteraar dat nu doen, ons een mailtje sturen. Wauw, dan krijgen we heel veel mail. Dat zou zeer tof zijn. Dus dat kan op het algemene mailadres team@geluknazelfmoord.com. Nog altijd die titel, ja.
Het mag ook persoonlijk, hè? Naar jou of naar mij, hè?
Ja, dat is gewoon Anjana@geluknazelfmoord.com. Het zou ons zeer plezieren om jullie feedback te horen en om jullie verwachtingen vooral te krijgen. Alleen zo kunnen wij het beste voor jullie creëren.
Zo. We gaan dat hier afsluiten.
Het
is een ongelooflijk traject geweest.
Wij zullen nu op reis gaan.
Ik heb er soms nachtmerries, want soms ben ik om 2 uur 's morgens begonnen aan een stuk.
Dat is zo.
Maar ik heb er mateloos van genoten en vooral mijn hart loopt over van vreugde van te zien wat het met jou gedaan heeft.
Oh.
Rendez-vous voor seizoen 2.
Ja.
Dank je. Je luisterde naar Geluk na Zelfmoord. Een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk, dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren. Het gaat je goed. Tot volgend seizoen.